Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Welkom bij Van Beckhoven's Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Deze week doen we een stapje terug van de dagelijkse actualiteit en gaan we kijken naar een groter thema, namelijk het Britse kiesstelsel. First past the post, zo heet het systeem dat voor de zetelverdelingen bij de verkiezingen voor het lagerhuis wordt gebruikt. En dat systeem is omstreden om meerdere redenen. Lia, heel in het kort, hoe werkt dat systeem?
Het heet, ja, first past the post.
Oh,
sorry,
ja, dat is, dat, ja, ik ben Iers, Lia. Ja,
zoals alle Nederlanders.
Wij zeggen gewoon past.
En Nederlands. Ik weet het, Connor, maar zelfs voor half Ierse Nederlanders geldt een Amerikaanse invloed die de Britten vreemd is. Dus first past the post, FPTP. Mm-hmm. Heel eenvoudig, 650 kiesdistricten in het Verenigd Koninkrijk. In ieder district staan kandidaten voor verkiezingen waar je op kunt stemmen. En de kandidaat met de meeste stemmen wint. Mm. Dus, als de Labour-partij in alle 650 districten op de tweede plaats komt en wint dus miljoenen stemmen, ja, maar geen enkele zetel, dan tellen geen van die miljoenen mensen die op Labour gestemd hebben. Dus die stemmen die tellen gewoon niet.
Ja.
En dat kan betekenen dat dat twee derde van de stemmen eigenlijk niet geteld worden. Want je telt alleen de stemmen van de winnende partij. Dit was een systeem wat heel lang geleden is ingevoerd. Mm-hmm. En waar de meeste andere landen die een relatie hadden met het Verenigd Koninkrijk, omdat ze bijvoorbeeld oud-koloniën waren, langzaam maar zeker hebben afgeschaft. Hè, die hebben zich vermoderniseerd. Maar de Britten zijn een van de weinige landen die nog steeds dit systeem handhaven.
Ja.
En je kunt je voorstellen waarom. Het werkt ten gunste voor de twee grote partijen. Daarom heet het ook een twee partijen stelsel. Mm-hmm. Voor een derde is het altijd een kwestie van meedoen aan de zijlijn en nooit echt voor vol worden aangezien. Want het is fantastisch moeilijk om dat systeem te doorbreken.
Ja.
De conservatieven met name zijn er heel erg bij gebaat. De conservatieven is niet voor niets een van de meest succesvolle, zo niet de succesvolste politieke partij van het Westen.
Mm-hmm.
De Tories regeren pakweg twee eeuwen met af en toe een onderbreking door het leven. De afgelopen 70 jaar regeren de conservatieven bijna 50 jaar met een absolute meerderheid.
Ja.
Zonder, en dat is het mooiste, zonder ooit een meerderheid van de stemmen te halen.
Ja, dat is toch tamelijk bizar. Ik zat even te neuzen in wat cijfers en ik heb het dom genoeg niet opgeschreven welke jaartal het precies waren. Dus één keer in 71 en één keer in de jaren 50. Volgens mij zelfs gebeurd dat de conservatieven de verkiezingen wonnen zonder een meerderheid van de stemmen te halen. Dus het is eigenlijk een beetje zoals in Amerika, wat bij Donald Trump gebeurde tegen Hillary Clinton. Dus niet de meerderheid van het land achter je, maar wel de meeste zetels.
Precies. De regeringspartijen halen ook geen meerderheid van de stemmen, van de uitgebrachte stemmen. Het is voldoende als jij bijvoorbeeld 100.000 stemmen wint in een kiesdistrict en er zijn 9 of 10 of 20 of 100 andere partijen die ieder 95.000 stemmen halen.
Ja.
Heb jij niet de meerderheid, maar je krijgt wel die stem. Maar je wordt wel de vertegenwoordiger van die zetel, je wordt wel Kamerlid.
Ja, 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 precies.
Zo werkt dat.
Ja. En toch is er ook een roep nu om of eigenlijk is die roep er al langer, hè, om toch van dit systeem af te stappen.
Ja, er is echt, dat is het interessante van nu. Kijk, de Britten hebben wel een keer geprobeerd om van dat systeem af te stappen. Mm-hmm. Zij het niet van harte. Maar misschien herinner je nog dat in 2010, geloof ik, de conservatieven regeerden met de liberaal-democraten. De liberaal-democraten is de grootste van de derde, hè, de derde partij, van de kleine partijen. En zei, oké, we doen mee, maar met je regering, coalitieregering, ongehoord, echt heel onbekend in de Britse politiek. En de Lib Dems zeiden, we doen mee, we regeren mee met David Cameron op één voorwaarde, dat je evenredig kiesstelsel invoert. En daar is toen, ik moet zeggen, een beetje een halfslachtige campagne over gevoerd. Er is weinig om te doen geweest, maar hoe dan ook, de voorstanders van afschaffing van het Britse systeem en van invoering van evenredige kiesvertegenwoordiging hebben echt heel erg overtuigend verloren.
Mm.
Ja. Sindsdien zitten de Britten dus met een conservatieve regering die al 13 jaar regeert. En als je nu naar de peilingen kijkt, wat opvalt is dat een meerderheid van de Britten denkt dat de huidige partijen niet in staat zijn om de grote problemen aan te pakken. En dat een van de redenen daarvoor is wat zij vinden het ondemocratische partijstelsel, het ondemocratische politieke bestel überhaupt, met zijn ongekozen senaat bijvoorbeeld, en dus het systeem zoals dat zich voordoet in het Lagerhuis. En Britten willen echt radicale wijzigingen. Of ze dat krijgen, is een tweede. Hm. Maar wel heeft zelfs de Labour-oppositiepartij hiernaar geluisterd, onderzoeken ingesteld. En in ieder geval is Keir Starmer, de leider van de Labour-partij, bereid. En zegt hij daar ook in de campagne, de verkiezingscampagne, een punten van gaan maken. Om het Hoge Huis, de Senaat, af te schaffen. Een democratischer, direct gekozen Senaat in te stellen. Maar over evenredige kiesvertegenwoordiging, daar wil hij het niet over hebben.
Mm.
Want ook zou je zeggen, kijk, de Labour-partij komt nooit aan de macht op deze manier, of moet ontzettend veel meer moeite doen om in Downing Street te raken dan de conservatieven. Dus is ook in het belang van Labour om een ander systeem te willen, een ander kiesstelsel te willen. Labour doet het niet. De top van de Labour-partij is er heel bang voor. Ja. Terwijl de leden en de rest van de achterban groot voorstander is van het wijzigen van dit systeem. Steeds meer Britten vinden het echt ondemocratisch. En het is nu wel een punt in de Britse politiek.
Ja, ik las een interessante passage in een opiniestuk van de hoofdredactie van The Guardian. Dat ging over een migratie. Dat is natuurlijk een heel belangrijk thema. Een thema wat heel hoog op de politieke agenda staat. En dat een meerderheid van de Britten in principe in een peiling had gezegd, migranten die verrijken de samenleving. Een grote meerderheid zelfs. Mm-hmm. Maar die 75% voor, die is zo verdeeld over over alle kiesdistricten, dat ze er nooit bij in de buurt komen. Terwijl de 25 die het oneens is, en dus eigenlijk tegen immigranten naar Groot-Brittannië halen, dat die door hoe dit stelsel werkt veel meer invloed hebben. En dat de politiek dus eigenlijk een wens uitvoert die er onder de bevolking helemaal niet is. En dat is wel een mooi voorbeeld van hoe dit niet werkt, denk ik.
Precies, de anti-migratiestemmen zijn verspreid over veel meer districten. En daarom bepalen zij in feite de migratiepolitiek.
Ja.
Hoewel hun aantal veel kleiner is. Maar weet je hoe het werkt, Conor? En dat is waarom zelfs de Britten er genoeg van beginnen te krijgen. Het wordt gezien als oneerlijk. Niet alleen worden de meeste stemmen niet geteld, want alleen de winner takes all, alleen de stemmen van de winnende kandidaat in de kiesdistricten die telt. Maar ik herinner me nog heel goed de verkiezingen van 2016. De partij van Nigel Farage, weet je wel, UKIP, Brexit was toen echt een onderwerp. De partij van Farage won toen bijna 4 miljoen stemmen. Ze eindigden met 1 zetel. Tegelijkertijd had je de Schotsocialisten, die behaalden een kwart van die stemmen, dus maar 1 miljoen, en zij kregen 56 zetels.
Ja.
Ik bedoel, begrijp je?
Ja, kun je iets meer uitleggen over hoe dat dan technisch gewoon werkt? Want er zijn, zei je, een heleboel.
Nee, dat we.
Een heleboel kiesdistricten. Er zijn er 650.
650.
En door de demografische verdeling eigenlijk, als je bijvoorbeeld in één kant van in één zo'n stelsel net genoeg Tories hebt, waardoor die dan, laten we zeggen, 20% van de stemmen halen, maar de rest is verdeeld, dan vallen al die andere stemmen vallen eigenlijk weg zodra die 20% het grootste aandeel, niet eens de meerderheid, maar wel het grootste aandeel is. Zeg ik het zo goed?
De meeste, gewoon de meeste. Heel eenvoudig, gewoon de meeste kiezers.
Ja.
Ieder 650 kiezerstricten, de kandidaat in ieder van die 650 kiezerstricten van de partij die hij vertegenwoordigt, die de meeste stemmen heeft, die wint.
Ja.
Dus nogmaals, ook al heeft die ene kandidaat 100.000 stemmen en zijn er 10 andere kandidaten van 10 andere partijen die allemaal 98.000 stemmen hebben,
ja.
Al die anderen tellen niet mee. Dus degene, de partij met de meeste stemmen, die wint.
Is er iets te zeggen voor dit systeem? En ik ga het toch first past the post zeggen, Lia, want mijn moeder luistert ook en anders krijg ik enorm op mijn donder, denk ik. Maar valt er iets te zeggen voor het behoud van dit systeem, buiten dat het handig is voor de zittende macht?
Ja, tuurlijk. En daarom is Labour ook heel huiverig voor het verruilen van dit systeem naar evenredige kiezersvertegenwoordiging zoals wij dat kennen.
Ja.
Want het verwatert de macht van de partij. Ja. En het laatste wat Labour wil, als ze eindelijk eens een keer aan de beurt is, is dat zij zeggenschap moet delen met andere partijen.
Ja.
Dat gaat wat Labour betreft niet gebeuren. Dus dat is ook de reden waarom zelfs Labour heel erg argwanend staat tegen het aanpassen en het veranderen van first past the post.
Ja.
Ja, je zou kunnen zeggen het is in het belang van Labour, want dat is ook het punt. Hè? Stel, de Labour-partij verandert het kiessysteem, dan betekent dat inderdaad dat nooit meer één grote partij kan winnen met een minderheid, laten we zeggen met 35%, en kan regeren met een grote meerderheid.
Ja.
Bijvoorbeeld in 2019 wonnen de conservatieven de verkiezingen met 44% van de stemmen. Maar ze hadden 58% van de zetels.
Ja.
Begrijp je?
Ja, ja, zeker.
En dat is het punt. En dat is het punt. Dus dat is ook het dilemma, moet ik je zeggen, van Britse, laten we het voorbeeld even aan blijven houden, van conservatieven die regeringen vormen in het Verenigd Koninkrijk. Wat doe je dan als je progressief bent? Wat doe je als je progressief bent en je hebt de keuze tussen conservatief en Labour en of misschien een Schotse nationalistische partij in het noorden of een liberaal-democratische partij? Ja, heel veel mensen die ik ken, die lid zijn van de Labour-partij en hartstochtelijk voor de Labour-partij zijn, die stemmen op de liberaal-democraten. Omdat in hun kiezerstrict de Lib Dems de grootste kans maken om de conservatieven af te zetten.
Ja, ja.
Tactisch stemmen is steeds meer een ding aan het worden hier. Maar je staat dus niet voor de partij van je keuze, maar tegen de partij waar je vanaf wil.
Ja, precies. En over tactiek gesproken, de afgelopen paar verkiezingen was het vrij duidelijk eigenlijk dat de Tories er, ja, ze hebben sowieso al een voordeel, maar ze hoefden er niet heel veel voor te doen om van Labour te winnen. Op zo'n moment, dan kijk ik naar Labour en Lib Dem, de Liberale Democraten. Zo ver staan die niet van elkaar af op een heleboel dossiers. Waarom hebben ze nooit overwogen om dan samen een vuist te maken tegen die conservatieven?
Nou, dat is ook inderdaad de vraag van veel mensen in de partij. En misschien dat het er na de verkiezingen wel van zal komen, dat er een soort van samenwerking op gang zal komen, afhankelijk van hoe groot de meerderheid zal zijn van Labour. Want je kunt je voorstellen, ja, dat als Labour maar heel erg hak over de sloot terug de verkiezingen wint, dat ze dan toch een soort van coalitie moest gaan vormen met de Lib Dems. De Lib Dems en de Schotse nationalisten zijn dan de aangewezen kandidaten. Maar Labour wil dat niet, want nogmaals, dat is het verwateren van de zeggenschap van de macht van de partij.
Ja.
Labour is ook bang zijn identiteit te verliezen. Het is een beetje het verhaal van PvdA en GroenLinks. Ja, en wij, of hier in het Verenigd Koninkrijk, wij kennen de traditie van coalitieregeringen natuurlijk. En van nieuwe partijen en andere partijen en steeds weer veranderende partijen. Maar hier heb je dat absoluut niet. Dus Labour zit zo vast, zoals trouwens ieder instituut in dit land, aan zijn verleden, dat het idee om dat van zich af te schudden zo groot is en zo moeilijk. Ik weet nog dat toen Tony Blair probeerde een clausule te veranderen in het manifest van de Labour-partij en ook de naam van de partij wilde veranderen van Labour in New Labour.
Oh ja.
Nou, het land was te klein.
Ja.
Het zijn hele, hele grote dingen hier.
Ja, dat zijn logge apparaten. Ja, ik vind het wel leuk om die vergelijking ook te maken tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Als je dan kijkt naar de linkerflank. Ik denk dat bijvoorbeeld de afgelopen jaren. Kijk, nu hebben we het over het Britse kiesstelsel wat niet zo goed werkt. En die misschien zouden willen overstappen of een deal zou willen overstappen. Stappen naar proportioneel. Dus een beetje het systeem zoals wij dat hier in Nederland kennen. Maar ik denk dat als je op het partijkantoor van de Partij van de Arbeid de afgelopen 10 jaar rondliep, dat zij op zich wel met enige jaloezie keken naar hoeveel macht een linksblok kan maken in het Verenigd Koninkrijk.
Absoluut. En zeker als je premier bent, als je regeringsleider bent van de grootste partij en je hebt gewonnen, dan kun je regeren met absolute meerderheid. Ja. Een Britse premier is veel machtiger dan een Franse president bijvoorbeeld.
Ja.
Dus inderdaad, regeringsleiders van alle andere Europese Unielanden, als je met ze spreekt, het eerste wat ze altijd zeggen is, zoals je suggereert, veel erg jaloers kijkend naar wat er zich afspeelt in Downing Street en het Britse parlement. Want daar kan de leider van de regeringspartij eigenlijk alles doen wat hij of zij wil.
Ja.
En dat is het punt natuurlijk ook. Hè. Groot-Brittannië wordt ook erg centraal bestuurd. Is erg Londen-centristisch. Dus alles komt terecht in het Verenigd Koninkrijk. Maar in Londen, wat het Verenigd Koninkrijk betreft.
Ja.
Behalve, en dat is ook weer een uitzondering, dat de regio's, weet je wel, Schotland, Wales, Noord-Ierland, die hebben een eigen parlement.
Mm.
En die parlementen worden gekozen via evenredige kiesvertegenwoordiging.
Nou, dat meen je. Dat wist ik niet eens.
Ja. Dus het is niet helemaal nieuw. Het is niet alsof er nooit. Geef ik misschien wel excuses daarvoor. Maar het is niet alsof er nooit iets in het land verandert.
Hm.
Maar het gaat heel voorzichtig en heel geruisloos. Maar inderdaad, die parlementen in Schotland, Wales en Noord-Ierland worden via een systeem gekozen dat ons bekend voortkomt.
Ja. En die tweedeling die eigenlijk ontstaat in het lagerhuis door dit systeem, heeft ook al iets heel erg typisch Brits, hè?
Tuurlijk, absoluut. Daarom ook. Ik kijk alleen al naar de bouw van het paleis van Westminster, want het was dus een paleis, het parlement. De debating chamber, hè, die groene leren bankjes waar die discussies gehouden worden, waar dat vragenuurtje aan de premier wekelijks gehouden wordt en ook door veel mensen, collega's van mij in Nederland bekeken wordt. Speelt zich allemaal af in een ruimte die veel te klein is voor 650 Kamerleden, maar met opzet zo klein gemaakt is. Omdat dat juist erg bijdraagt aan de sfeer van de jongenskostschool.
Ja.
Waar toch nog niet zo fantastisch lang geleden de meeste parlementariërs vandaan kwamen. Dus je zit bovenop elkaar, dat moet ook. Het is ook een erg verdelend systeem. Want je hebt het altijd over voor- en tegenstanders. En die zitten ook tegenover elkaar.
Ja.
Je hebt de regeringspartijen aan de ene kant en de oppositiepartijen aan de andere kant, gescheiden door 2 zwaardlengtes. En dat is niet toevallig. Dus het houdt het systeem in de hand van tegenstanders en voorstanders. En de notie dat je dan met je tegenstander een afspraak maakt om bijvoorbeeld overeenkomsten te bekijken, tegen het licht te houden met een mogelijke optie op een coalitievorming, dat is uitgesloten.
Ja, ze houden niet van polderen.
Nee, absoluut niet. Nee.
Hey Lia, volgende week ben ik op vakantie, maar dan gaan we wel gewoon door. Dan ga ik proberen om deze podcast vanuit Zweden te maken. Dus we moeten even afwachten over hoe dat gaat klinken. Maar op vakantie gaan in Zweden is, heb ik me laten vertellen, heel rustgevend.
Nou, fijn. Ik hoop dat het goed. Ik weet, Zweden, ik las net zo'n interessant artikel. En ik weet niet of je dat in Zweden gaat tegenkomen, maar het gaat wel een ding worden, denk ik. En dat is slaaptoerisme.
Slaaptoerisme.
Dat is slaaptoerisme. Kijk, er gebeurt, dit is de notie, er gebeurt veel te veel in de wereld. Afgezien van klimaatwijziging, van die afschuwelijk hete temperaturen, Oekraïne en zo. Dus om dat erger te maken met een vakantie. Ik weet niet hoe jij gaat, maar in de allerbeste tijden is dat toch een gedoe. Hè? Vooral als je kinderen hebt, inpakken, uitpakken.
Zeker.
Vliegvelden, rondhangen, vertragingen, noem maar op. Niks zo inspannend en zenuwslopend als vakantie. Maar nu hebben Britse en Amerikaanse horeca daar iets op bedacht. Namelijk dus slaapvakanties. En daarom bieden een paar hotels in Londen nu slaapkamers.
En dat is het dan?
Ik bedoel, in... nou, bijna. In New York kun je een kamer boeken met door AI gestuurde en ontworpen matrassen. Don't ask. Ik heb geen idee hoe dat werkt.
Okay.
De Britse horeca, dat weet ik wel, die is ook doende met het organiseren van workshops. Waar je alles kunt leren wat er te leren valt over de kunst van het slapen.
Ah, kijk aan.
Dus voor een paar duizend pond heb je al zo'n minicursus. En ik denk ook binnenkort vast in jouw buurt in Amsterdam.
Oh, dat denk ik wel.
Zullen er hotels zijn die slaapvakanties bieden. Maar Connor, je hoorde het hier eerst.
Hey, stel je voor een hotel wat een bed aanbiedt. Dat is ook weer niet zo heel revolutionair.
Ja, als met slaapkamers. Ik bedoel, wie bedenkt er nou zoiets?
Nou, we gaan het zien. Volgende week dus vanuit Zweden. Ik hoop dat het allemaal lukt. En anders dan vinden we wel een andere oplossing. Dankjewel voor nu, Lia. Vast. Ik spreek jou volgende week dan weer.
Goeie reis alvast.
Dankjewel.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.